Wind- en zonneparken, hoogspanningsstations en transformatorhuisjes, waterstof en warmtenetten, allemaal nodig. Maar steeds zijn er argumenten waarom het niet kan. Te duur, te ingrijpend, te onzeker. Hoe voorkomen we dat de energietransitie stagneert? Daarover praat ik met Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hallo, wat leuk dat je luistert naar Leo in Gesprek, de podcast van Platform Leo. Dat staat voor Lerend Platform Energie en Omgeving. Wij zijn een netwerk van overheden, netbeheerders, energiebedrijven en maatschappelijke organisaties in de energietransitie. Ik ben Ruud Schuurs, programmamanager van Platform Leo. Ik wens je veel plezier met het volgende gesprek. Welkom bij aflevering 19 van Leo in Gesprek. We hebben in deze podcast al heel vaak stilgestaan bij de complexiteit van de energietransitie. En vooral bij de vraag hoe we in die complexiteit een weg naar de toekomst kunnen vinden. We spraken onder andere over de regionale energiestrategieën die tot stand komen in de zogenaamde tussenruimte. Over de wijkaanpak waarin leven en systeemwereld met elkaar botsen. En ook over participatiestrategieën om daar dan weer in te navigeren. We spraken ook over energieplanologie, bedoeld om in het ruimtelijk ordeningsproces vat te krijgen op het energievraagstuk. We bedenken van alles om de energietransitie te versnellen, maar er zijn ook steeds een hoop argumenten waarom dingen niet zouden kunnen. Het is te duur, te ingrijpend, te onzeker. En dat geldt bijvoorbeeld voor wind op land, voor zonneparken, voor kernenergie, voor hoogspanningsinfrastructuur, voor verduurzaming van de industrie en de komst van waterstof. Hoe doorbreken we die impasses? Hoe scheppen we, letterlijk en figuurlijk, ruimte voor werkende oplossingen met oog voor leefbaarheid en betaalbaarheid, terwijl we ook tempo houden? En die vragen leg ik vandaag voor aan mijn gast, Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Welkom Huib, welkom, fijn dat je er bent.
En, leuk je te zijn.
De eerste vraag aan jou is, gedeputeerde van de provincie Utrecht, wat is dat en wat is jouw portefeuille?
Ja, gedeputeerde is eigenlijk gewoon het dagelijks bestuurder van de provincie. Dus noem het de wethouder of zo je wilt, de minister, maar dan op de provinciale bestuurslaag. Dat ben ik in de provincie Utrecht al 7 jaar en met in portefeuille energietransitie. En daar valt ook onder de aanpak van netcongestie. Ruimtelijke ordening, natuurlijk echt een belangrijke kerntaak van provincies. En ook alles wat samenhangt met zeg maar, ons omgevingsbeleid, omgevingsvisie, omgevingsverordening, dat soort zaken. En daarnaast ook nog de portefeuilles bestuur en milieu. En ik zit namens ons college ook in het bestuur van het IPO, de samenwerking van de 12 provincies. En ik zit daar de commissie Klimaat en Energie voor.
Oké, en ik zag in jouw LinkedIn-profiel dat jij technische natuurkunde hebt gestudeerd.
Jazeker.
Hoe kom je vanuit de technische natuurkunde op een positie als deze terecht? Wat is het traject wat jij hebt afgelegd?
Ja, ik inderdaad een technische achtergrond, maar tijdens mijn studie wel ook al een soort techniek- en maatschappij-achtige studie ernaast gedaan. Dus wel altijd een gevoel en een belangstelling zeg maar, voor de beta-vakken, maar ook net zo goed voor meer maatschappelijke vraagstukken. En eigenlijk vrij snel is dat ook de kant die ik ben opgegaan. Ik heb een aantal jaar bij KPN gewerkt. En daarna heel lang bij CE Delft. Dat is een adviesbureau in Delft op het gebied als missie structurele veranderingen. Bijdragen aan structurele veranderingen naar een duurzame samenleving. Dus heel erg beleidsgericht, maar natuurlijk op best wel technische onderwerpen. Dat past goed bij mij.
Structurele veranderingen, dat is wel een aardig haakje om straks even op terug te komen. Want daar gaat het natuurlijk bij de energietransitie ook over. Maar leg nog even uit wat de formele rol van de provincie is in die energietransitie. Jullie zijn toch een beetje een organisatie tussen de lokale overheid, hè, waar het allemaal in de ruimte moet komen, en aan de andere kant het Rijk. Wat is jullie rol?
Nou, de rol binnen energietransitie en op veel terreinen voor de provincie is er toch de regisseur in de ruimte. We hebben een hele belangrijke rol in de ruimtelijke ordening. Spitst zeg maar veel van ons werk ook op het gebied van energietransitie zich op toe. Dus in die zin is ook de combinatie van de portefeuilles die ik heb, ruimtelijke ordening en energietransitie, best een logische. We zijn ook voor een heel aantal zaken gewoon bevoegd gezag. Hè? Dus denk aan bijvoorbeeld de meeste windprojecten. Op dit moment vanaf ik geloof 3 turbines dat de provincie standaard bevoegd gezag zijn. Kunnen we bij gemeentes neerleggen, maar primair ligt het bij provincies. En je ziet ook dat bijvoorbeeld voor grotere hoogspanningsstations dat ook vaak bij provincies terechtkomt. En daarnaast hebben we natuurlijk, we zijn ondertekenaar van het klimaatakkoord. Zoals ook andere provincies. En daarmee hebben we natuurlijk ook gewoon de verantwoordelijkheid om de afspraken die daarin staan na te komen.
Ja, de manier waarop jullie inhoud geven aan die verantwoordelijkheid, daar kom ik zo meteen ook graag nog even op terug. Want daar heb je natuurlijk ook nog weer een keuze in. Van ben je faciliterend of wat ben je wat meer sturend? Dus de invulling van dat mandaat is ook nog interessant. In interviews benadruk jij regelmatig dat de doelen van het klimaatakkoord die staan nu eigenlijk wel vast. Hè? Want jullie hebben dat ondertekend. We weten waar we naartoe willen. Overheden moeten nu vooral leveren.
Ja.
Daar ben jij nog steeds van overtuigd?
Ja, kijk, ik denk voor de. We hebben natuurlijk heel veel zaken afgesproken voor. Zeker voor 2030. Dat is eigenlijk morgen. En je ziet toch dat veel daarvan op dit moment nog. Heel veel ook wel, maar heel aantal dingen daarvan echt nog. De uitvoering zeg maar, daarvan toch wel een uitdaging is. Dus ja. dat is sowieso voor de, zeg maar, de korte termijn een belangrijk focuspunt. Tegelijkertijd zie je dat de visie zeg maar, op hoofdlijnen, bijvoorbeeld ook in de Nationaal Plan Energiesysteem of in energievisies van provincies, misschien ook in warmteprogramma's van gemeenten, dat de visie voor zeg 2040, 2050 ook wel gestalte krijgt. Maar de concrete doorvertaling daarvan, zeker ruimtelijk, is na 2030 op veel plekken toch nog best wel vaag of soms zelfs afwezig.
Ja, ja.
We hebben, denk ik, alle restregio's hebben heel concrete ambities voor 2030. En er zijn er nog weinig die concrete ambities hebben voor 2035 of 2040.
Wat bedoel je met concrete ambities? Hè? Ik bedoel, we weten inderdaad wat het doel is, maar concreet in de zin van en zo gaat het eruit zien, is nog vaak niet aan orde.
Ja, mezelf, kijk, ik denk de hoeveel opwek wil je als puur even op het gebied van elektriciteit, wil je in 2035 of 2040 realiseren en globaal waar? Dat is in de meeste regio's is dat nog niet ingevuld. Er zijn daar nog geen afspraken over. We hebben natuurlijk warmteprogramma's, maar welke wijken, wanneer van het gas af, op welke manier? Ja, nou, dat begint precies, nu wel meer gestalte te krijgen.
Ja.
Maar ook dat, naar 2035, 2040.
Ja.
Hele belangrijke keuze is natuurlijk ook rond de verduurzaming van de industrie. Je ziet dat veel bedrijven toch ook wel nu enorm behoefte aan hebben aan duidelijkheid. Omdat de investeringen die nodig zijn de komende jaren gedaan moeten worden. Netbeheerders hetzelfde. Die moeten nu weten hoe de wereld er in 2040 uitziet. Ja. En niet alleen in algemene termen hoe, maar ook waar.
Ja.
Die concretisering zeg maar voor de komende 10, 15 jaar, die moeten we wel vlot met elkaar gaan maken.
Ja. Jij bent nu ruim 7 jaar gedeputeerde volgens mij. Als je nou kijkt naar de periode waarin je startte, heb je dan het idee dat het complexer is dan je dacht? Is het complexer geworden? Of zeg je van nou, dit is van ongeveer wat ik voor ogen had?
Nou, ik weet niet of het complexer is geworden. Je ziet wel dat de energietransitie in een nieuwe fase is beland. En dat is ook wel het gevolg van het succes. Laten we wel wezen, netcongestie is heel beroerd. Maar het komt ook omdat er ongelooflijk veel geëlektrificeerd wordt. Omdat elektrisch rijden, ik mijn vorige werk veel met verduurzaming van mobiliteit te maken gehad. Nou, als je kijkt naar de prognoses waar we 10, 15 jaar geleden mee rekenden voor de snelheid waarmee elektrische auto's in het wagenpark zouden komen. Nou, die prognoses uit die tijd die zijn enorm ingehaald. Het is veel sneller gegaan dan in die tijd verwacht. Ik denk ook als je kijkt naar. Dan krijg je laatst een staartje te zien bijvoorbeeld van de label C van kantoren. Nou, in onze provincie voldoen bijna alle kantoren daar inmiddels aan. Nou, dat is vooral energiebesparingen. Dus ja, dat is qua systeem heeft dat minder effect. Maar bijvoorbeeld ook de uptake van warmtepompen in de gebouwde omgeving. Dat gaat natuurlijk echt heel erg hard. En dat is op zich heel goed nieuws. Het aantal huizen met zonnepanelen op het dak is natuurlijk onvoorstelbaar hard gegroeid. Ja. Dat leidt gewoon weer tot nieuwe uitdagingen, waarvan we in het verleden wel wisten van op een gegeven moment dan gaat netstabiliteit wel een issue worden. En ik denk door de snelheid, ook wel medegevoed door de Oekraïne-oorlog, triest genoeg. Mm-hmm. Heeft natuurlijk wel geleid dat we daar sneller in terecht zijn gekomen. Ik vind dat wel mooi dat bij transities, transitiekunde, Jan Rotmans natuurlijk, mm-hmm. iedereen wel bekend, die altijd ook heeft van, ja, dat gaat ook met fases van disruptie. Van dat uit jasje scheuren en dat zijn dat dingen niet meer passen, dat echt het systeem aan alle kanten piept en kraakt. Nou, en dat hebben we heel vaak tegen elkaar gezegd en comfortabel knikkend, en dan keek iedereen in de grote zaal dus al het begrip van ja, dat is inderdaad transitie.
Maar het
totdat
is
het
anders.
Ook echt gebeurt. En ja. Dat is nu. En dat bijvoorbeeld bij netcongres. Ja, post 3. Ja. Dat is inderdaad, dat is disruptie. En is dat erg? Nou, het is op zijn minst heel vervelend. Het is natuurlijk, je zou een bedrijf zijn wat wil uitbreiden en in 8 jaar moet wachten op een netaansluiting. Op een vergroting daarvan. Dat is enorm impactvol. Dat vraagt ook nieuwe oplossingen en nieuwe aanpakken. Ja. En dat is denk ik ook tegelijk het interessante van dat je niet alleen maar dus bijvoorbeeld opschaling van opwek of van verduurzaming. Maar dat vraagt ook om nieuwe elementen, bijvoorbeeld opslag of sturingssystemen. Ja, dat is nu in feite misschien wel het belangrijkste element in de energietransitie aan het worden.
Ja. 10 jaar geleden, rond de tijd dat Platform Leo werd opgericht, ging het over omgevingsmanagement vanuit de gedachte van joh, we moeten een heleboel duurzame opwek kwijt in die ruimte. Dat moet ingepast worden. Inmiddels praten we over systeemontwikkeling en zeggen we van ja, maar die ruimte is er eigenlijk helemaal niet. Hè? Er is heel veel schaarse ruimte. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is het schaarste of is het, zoals Thijs van Spaandonk in een van onze bijeenkomsten zei, het is vooral een waarderingsprobleem?
Ja, ik denk, kijk, ruimte is schaars in ons land. Dat is duidelijk. Tegelijk is er ook heel veel te combineren. Windturbines bijvoorbeeld nemen natuurlijk helemaal niet zo heel veel ruimte in. Dat is echt peanuts. Zonnevelden meer, maar er zijn ook echt wel allerlei gronden waar nou, het ook echt wel zoeken is naar andere functies en dat waar er ook echt wel goede plekken voor te vinden zijn. Dus het gaat denk ik heel erg ook om wel het zoeken naar de juiste plekken. Die complexiteit, hè, dus de samenhang in het energiesysteem, die is er. Tegelijkertijd komt het soms ook wel gewoon neer op, zeker voor de kortere termijn. Ja, op het moment dat je dan gezien hebt, op deze plek is een hoogspanningsstation nodig. Ja, dan is dat ook een op zich redelijk overzichtelijk project met alle complexiteit die daarbij komt kijken.
Ja.
Maar dan is dat iets wat op die plek op een hele goede manier ingepast moet worden. En dan moeten we dat ook niet. Dan moet je ook daar ook niet alles met alles gaan verbinden, want dan maken we denk ik het onwerkbaar. Dus de complexiteit is er. Ja. En tegelijkertijd gaat het soms ook over een hoogspanningsstation. Een huis dat geïsoleerd moet worden. Een stuk opslag, een batterijsysteem wat ergens gerealiseerd moet worden. Is het ook wel weer goed om dan ja, dat ook gewoon als project te benaderen en uit te voeren.
Je noemt het hoogspanningsstation. In Utrecht hebben jullie echt last van die netcongestie. Hè? Het net zit op slot. En jullie waren eigenlijk de eerste regio waarbij je zegt van nou, je kan echt niks meer. En dat had heel veel te maken met het vinden van een plek voor dat hoogspanningsstation, hè, bij Breukelen. Dat heeft lang geduurd, maar is dat dan het gevolg van het feit dat we zeggen, ja, de ruimte is schaars en we hebben heel veel verschillende belangen in die ruimte en we moeten echt zorgvuldig kijken hoe die belangen afgewogen worden. Ja. Maar is het uiteindelijk ook een kwestie van durven zeggen van die energietransitie is belangrijker dan andere functies in die ruimte, dus we moeten die ruimte nu maken?
Ja. Kijk, misschien toch ook wel een misverstand. Die aansluitpauze waar we nu mee geconfronteerd worden, die was er ook geweest als het hoogspanningsstation Utrecht-Noord, bij Harijn waar het nu over gaat, als die volgens het allersnelste tijdschema wat ooit bedacht was uitgevoerd. Want dat was 2029. Dan was het ding er in, ik geloof, even terugrekend, een jaar of 5, 6 gebouwd. Normaal is dat 10, 15 jaar, dus dat was ook een bizar snel tijdschema geweest.
Ja, ja.
En dan hadden we nu nog steeds in exact dezelfde situatie gezeten. Laat onverlet dat die stations, die uitbreidingsprojecten, sneller moeten. Hè? Dus we mikken nu, Tennet, dat is uiteindelijk de initiatiefnemer, die mikt nu op 2031 dat er klaar moet zijn. En dat werken we met elkaar hard aan. En ik denk, de realiteit is dat ze natuurlijk met elkaar te laat zijn begonnen met de enorme opschaling van het elektriciteitsnetwerk. En dat we daar 1, 2, 3 benen in bij te trekken hebben nu. Dat geldt voor de netbeheerders, maar dat geldt ook voor onze samenleving. Want alles moet wel ergens komen. Al die transformatorhuisjes in die wijken, dat ga je zien. Dat gaat ruimte vragen. En dat vraagt ook het... En dat is denk ik wel een... Een soort emancipatie van het energiesysteem, een soort zelfbewustzijn. Het was natuurlijk toch vaak van, als we het willen, dan maken we ruimte voor een zonneveld of een windmolenpark. En waar het politiek wat lastig ligt, dan doen we dat dan maar niet. Ja, die luxe hebben we niet meer, want energie is gewoon een basisbehoefte. En als we daar geen ruimte voor maken, letterlijk, ook buiten, dan staat de voorzieningszekerheid, dan staat de betrouwbaarheid. Daar staat gewoon de energievoorziening op het spel. En ik merk dat dat wel aan het veranderen is. En dat ook daarmee de gesprekken over hoogspanningsstations, opwek, warmtebuffers, noem maar op, wel aan het kantelen is. Dat mensen steeds meer beseffen, dit is niet een luxe, dit is een basisvoorziening en die hoort erbij. Ja. Hoe ongemakkelijk ook. Dat maakt niet dat een inpassingsvraagstuk voor een hoogspanningsstation makkelijker wordt. Want je zou er maar op 500 meter vandaan wonen. Dan snap ik dat je je zorgen maakt en zegt, wacht eens even, gebeurt dit wel zorgvuldig? En wordt er nou ook aandacht besteed aan dat het er een beetje netjes uitziet en dat ik niet tegen al die stalen constructies aan zit te kijken, maar dat het op een mooie manier wordt ingepakt. Dat vind ik belangrijk. Ja. Terecht dat mensen er aandacht voor vragen. Maar het onderliggende gevoel, de waarde van, hebben we dit soort dingen nodig en moeten we daar ruimte voor vinden? Ik merk dat dat wel langzaamaan aan het kantelen is. Dat steeds meer gezien wordt.
Maar heeft dat ook gevolgen voor de procesvoering en voor de manier waarop we die processen inrichten? Er wordt gepleit voor het verkorten van procedures, het verminderen van inspraakmogelijkheden. Ja. Nog maar één keer in plaats van elke fase weer opnieuw. Is dat terecht of is dat gewoon een consequentie van het feit dat we toch wel door de urgentie een beetje achter de feiten aanlopen?
Sowieso het laatste. We hebben echt haast als samenleving wat mij betreft met het uitbreiden van het elektriciteitsnet. Want de gevolgen zijn echt heel schrijnend. En we leven gelukkig in het land met een heel betrouwbaar elektriciteitsnet. Ik vind ook terecht dat netbeheerders daarvoor staan. En tegelijk ook zoeken naar waar kunnen we iets scherper aan de wind varen? Dan moeten we dat misschien ook doen. Maar we zitten echt niet te wachten op dat er iedere maand een dag het elektriciteitsnet eruit ligt. Dat de impact en de kosten en de maatschappelijke gevolgen daarvan zijn gigantisch. Dus laten we ook niet doen alsof dat een wenkend perspectief zou zijn. Dat moeten we echt niet willen. We moeten wel... Dus het belang van die uitbreidingen, dat staat wel steeds meer op het netvlies. Maar je vraag, ik zit even te denken, was...
De procedures die we nu volgen...
Ja, precies. Dus ik denk aan de ene kant, want dit speelt ook niet alleen bij netuitbreidingen. Het speelt bij woningbouw, zie je dezelfde discussies. Hè? Dus procedure op procedure. Ik denk rechtszekerheid voor omwonenden en ook dat mensen bezwaren kunnen aantekenen, is heel belangrijk. Ik denk veel versnelling kan ook gewoon binnen bestaande regels en procedures. Dat zie je ook wel. Dat we gewoon dingen met elkaar slimmer moeten doen. In de woningbouw hebben we mensen over parallel plannen. Je ziet ook, er zit ook best veel tijd gaat er zitten in allerlei afstemmingen. En we kunnen dingen ook, dat zie je nu bijvoorbeeld bij zo'n station als Utrecht Noord, Rijn. Waar we gewoon met elkaar, met de netbeheerders, ons als provincie bevoegd gezag, met het ministerie zijn gaan zitten, hoe kunnen we dit slimmer doen? En dan blijkt er ook best wel tijdswinst te halen te zijn. En meer de fundamentele vragen, is het nodig dat voor alles je twee keer naar de rechter kan? Ik snap ook wel, en ik vind er ook wel iets voor te zeggen, dat gezien de enorme urgentie, dat je zegt, die rechtsgang is belangrijk, maar is voor alles twee keer nodig. Op het moment dat de maatschappelijke gevolgen zo groot zijn, kan ik me voorstellen dat je zegt, daar gaan we iets slankere invulling aan geven. Is gewoon een voldoende borging, hè? Gewoon van mensen die zorgen maken en die ook hun eigen belangen kunnen verdedigen en ook kunnen toezien dat een project op een zorgvuldige manier gebeurt. Dat is natuurlijk wel cruciaal dat we dat mag nooit tussen de wielen komen. Dat vind ik.
Maar die zorgvuldigheid die heeft ook te maken met het idee van we weten waar we uit willen komen en we streven ook naar leefbaarheid, naar betaalbaarheid. Ben je nooit bang dat we door de urgentie inderdaad beslissingen nemen waarvan we over 20 jaar zeggen van als we iets meer tijd hadden genomen, hadden we een beter systeem gebouwd. Hadden we een systeem gebouwd wat, wat beter past bij de eisen van dan en niet bij de eisen van nu.
Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Kijk, ik denk, ik geloof niet dat we nu hals over kop allemaal beslissingen nemen. Dat gevoel heb ik absoluut niet. Ik denk ook als je kijkt naar de analyses, de netwerkanalyses, op basis van bijvoorbeeld onze netbeheerders hun netten uitbreiden. Dat zijn geen ad hoc beslissingen waar, joh, laten we hier maar een station neerzetten. Dat zit echt hele gedegen analyse, joh, hier hebben we dat nodig. Dus dat we daar station op een verkeerde plek, ik geloof het niet.
Ja, maar misschien dat het daar niet zozeer de verkeerde beslissingen worden genomen, maar wel de mantra van bouwen, bouwen, bouwen. En we moeten snel uitbreiden, we moeten verzwaren, want de urgentie is groot. Ja. Ik snap dat. Ja. Maar tegelijkertijd zie je van, maar ondertussen wordt er in die wijken natuurlijk, zijn mensen bezig met elektrische auto's, met zonnepanelen, met lokaal eigendom en dergelijke. Ja. Worden dat soort ontwikkelingen, hoopgevende ontwikkelingen die meer tijd nodig hebben, niet de kop ingedrukt door te zeggen van nee hoor, we walsen er gewoon lekker overheen met een heel zwaar netwerk en dan kan iedereen gewoon naar zijn eigen warmtepomp.
Ja, nou kijk, ik denk een heel groot deel van de energietransitie drijft toch op elektrificatie. En niet overal zal een warmtenet komen. Sterker nog, in de meeste wijken niet. Hè. Heel aantal wel, maar de meeste uiteindelijk is toch een andere oplossing nodig. Ook in wijken met warmtenetten bedoel ik. Ook in wijken met een warmtenet heb je vaak ook nog elektriciteit nodig voor de verwarming. Ja. Ja, mobiliteit gaat gewoon volledig, zeker gewoon voor consumenten, maar ook voor een groot deel voor bedrijven. Openbaar vervoer is natuurlijk al zo, maar gewoon allemaal elektrisch. Dus dat heel veel bedrijfsprocessen die nu op gas gaan, worden elektrisch. Dus de vraag naar elektriciteit gaat echt enorm stijgen. Dus dat die netten verzwaard moeten worden, is een no-brainer. Mm-hmm. Is dat de enige oplossing? Nee, absoluut niet. Dat merk ik ook in de aanpak van netcongestie. Netbeheerders die zeggen het belangrijkste en het snelste is bouwen. Nou, het is sowieso niet het snelste, want flexibiliteit kan je veel sneller realiseren. Maar is het belangrijk? Zeker, we moeten die netten echt uitbreiden. Die ruimte moeten we daar ook voor vinden. En we moeten die projecten versnellen. En tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat we de capaciteit die we hebben en die we ook bijbouwen, veel slimmer en beter gaan benutten. We hebben het allebei nodig. Ik vind het echt een vals dilemma om te zeggen, we moeten alleen maar op het een of het ander mikken. We hebben echt allebei nodig.
Als je dan even vanuit een ander domein benadert, hè, de woningbouw. We moeten in Nederland geloof 900.000 woningen bouwen. Is het niet zo dat die 900.000 woningen gewoon per definitie energie-neutraal moeten worden gebouwd?
Ja. Ja, nee, dat zie je natuurlijk.
Maar is die ruimte er ook? Hè? Dus met andere woorden, is die gewaarwording er ook? Hè? Niet alleen bij de voorlopers, maar ook bij de projectontwikkelaars en in de wet en regelgeving. Ja. Zodat we zeggen, dat is één groot experiment om te laten zien dat we ook anders kunnen bouwen.
Ook voor de wooncrisis is trouwens de combinatie van bouwen en beter benutten een hele verstandige. Ja. Maar dat terzijde. Nee, ik denk als het gaat om woningen, is... Je hebt natuurlijk al de banknorm en dat wordt doorontwikkeld. Mm-hmm. Wat daar nu bij komt is ook kijken naar belasting op het net. Hè. Dus we hebben in de provincie Utrecht in onze ontwerp omgevingsverordening normen opgenomen voor netbewust bouwen. We hadden eerder al een energietoets. Die ging over alle ontwikkelingen. Die zei eigenlijk, joh, als je iets doet wat impact heeft op het elektriciteitsnet, check even bij de netbeheerder of dat de goede plek is en hoe goede manier om dat te doen. Ik vraag het een beetje kort samen, maar daar komt het ongeveer op neer. We zijn het aan het doorontwikkelen om dat ook concreter te maken. En specifiek voor woningbouw hebben we nu een netbudget per woning in onze omgevingsverordening opgenomen. Waar we zeggen nieuwe woningen, die moeten aan piekvermogen gewoon onder een bepaalde drempel zitten. En dat is heel belangrijk, omdat je daarmee zorgt dat die netbelasting van nieuwe woningen beperkt blijft. En dat kan prima. Sterker nog, dat hebben we samen met Gelderland en Flevoland, samen zijn we dat op een gegeven moment gaan ontwikkelen. En het ministerie heeft al gezegd, dat wordt een landelijke norm. Dus onder het bouwbesluit, gaat dit ook opgenomen vanaf 2028. En volgens mij is dat een hele verstandige manier om te zorgen dat die woningen energiezuiniger worden. Want dit is ook een prikkel om energiezuiniger te bouwen.
Ja.
Maar ook dat je gaat kijken, niet alleen energie neutraal op jaarbasis, maar ook dat je zegt, kijk nou even naar die pieken. Want de vraag naar energie en de hoeveelheid energie is belangrijk. Maar het tijdstip waarop je energie nodig hebt in de vorm en de locatie, die worden steeds belangrijker. En dit zijn manieren om daar ook meer prikkels te geven.
Dan zou je daarin niet als overheid goed zeggen, we maken echt een sprong voorwaarts. Hè? We gaan woningen bouwen waarin een batterij hangt die gewoon op...
Maar dat stimuleer je hiermee.
Precies, ja.
Dat stimuleer je hiermee. In feite zie je dat ook. En dat is ook wat er met netcongestie gebeurd hebben. We hier in Utrecht in Merwede de kanaalzone. Daar dreigde op een gegeven moment de situatie dat er woningen gebouwd konden worden. Maar de winkeltjes en de voorzieningen en de sportschool niet. Nou, met een wijk met 6000 woningen kan dat natuurlijk niet. Het is onbestaanbaar dat je zo'n wijk gaat bouwen en dat je mensen zeggen, joh, voor de winkel moet je naar een andere wijk toe. Dat kan niet.
Dat was het door de inzet van het prioriteringskader van de ACM?
Nee, dat was daarvoor.
Maar daarvoor was daarvoor. Okay.
Ja. En daar is toen een oplossing gevonden. Want al die voorzieningen, dat waren vaak grote verbruikersaansluitingen, die stonden op de wachtlijst tot nog steeds tot 31, 32, 33. Daar is als oplossing gekozen, en dat is best ook voor de netbeheer een hele spannende geweest, dat ze gezegd hebben, we gaan nu de ruimte, de piekbelasting voor die woningen wat verminderen. Dus vraagt inderdaad batterijen, beter geïsoleerde woningen, dat soort keuzes, dat soort oplossingen. En gaan de ruimte die daarmee vrij speelt, die je niet nodig hebt voor die woningen, ga daar nou die scholen, die andere voorzieningen allemaal van realiseren. Nou, uiteindelijk hebben netbeheerders gezegd, dat is prima, want de netbelasting overal, die wordt niet groter. Je gaat er andere dingen voor doen. Je gaat er meer mee doen.
Ja.
Nou, dat is uiteindelijk, denk ik, waar we naartoe moeten. Dus dat je echt gaat kijken, niet alleen maar hoe zorgen we dat dingen verduurzaamd worden, maar ook wat is de impact op, in dit geval, elektriciteitsnet. Ja.
Dus eigenlijk denk je dan aan een gebiedsbudget. Hè? Zeg ook van, dit is het budget voor dit gebied. Dit is wat we kunnen leveren.
Ja. Ja,
en hoe gaan we dat slim inzetten? Ja. Dus je zet er eigenlijk een virtueel hek omheen. En je zegt ook, daarbinnen moeten partijen het met elkaar eens worden.
Ja. Ja.
En nou is het bij een nieuwbouwgebied, kun je zeggen van, oké, als overheid heb ik daar wat in te meddelen en te zeggen. Maar we hebben ook nog de bestaande bouw en de bestaande bedrijventerreinen.
Ja.
Dan zag ik onlangs een presentatie over energy hubs en zo. En dan zie je inderdaad dat er heel veel belangstelling is en ook heel veel verkennende. Maar dat heel veel eigenlijk ook weer wegzakken en zeggen van, het is veel te complex.
Ja.
Hoe zie je daarin de rol van de overheid?
Ja, nou kijk, energy hubs, dat is natuurlijk echt, dat is best complex en samenwerken. Ja. Maar het begint al met gewoon warmtepompen, laadpalen, om te zorgen dat die slim worden. Dat betekent dat een auto, als die thuis komt en je steekt die stekker erin, niet meteen begint met de laden om 5 uur 's middags, maar dat die stuurbaar is. Dat hij op het moment dat hij weet dat jij die auto pas de volgende ochtend nodig hebt, dat hij de eerste uren helemaal niet laat. En pas als het elektriciteitsnet het beter aan kan, dat hij dan die auto die batterij weer vollaat. En dat kan prima. Ja. Alleen die techniek moet er zijn. En wat er nu gebeurt, en ook dat vind ik, dat is precies wat we nu nodig hebben, is dat ministerie te zorgen dat nieuwe warmtepompen, laadpalen, eigenlijk gewoon dat soort sturingsmogelijkheden krijgen. Ja. Dus dat die stuurbaar worden op afstand. En dan is het uiteindelijk aan de gebruiker om dat toe te staan. Maar dat je daar wel vaste protocollen voor hebt. Hè, want als ze dat natuurlijk allemaal niet met elkaar gaan praten, dat soort systemen, dan werkt het niet. Dus dat is heel belangrijk. Er wordt gestandardiseerd. En dat stelt ook marktpartijen in de gelegenheid om ook dingen aan te bieden aan eindgebruikers. Dus zeggen, joh, als jij je laadpaal op deze manier laat aansturen, dan is dat voor het systeem goedkoper en dat is voor jou ook een stuk goedkoper. En dat is denk ik dat soort slimmere systemen.
Ja.
Die beginnen dus met standaardisatie en het voor iedereen beschikbaar maken. En kijk, een energy hub is denk ik een soort doorontwikkeling ervan. Dat is uiteindelijk dan gevraagd om samenwerking. Maar ook dat is steeds meer nodig. Dat kan niet overal. Want je ziet bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen. Nou, we zitten nu op Lage Weide. Hier is een energy hub.
Ja.
Met een bedrijf met een heel groot koelhuis. Met bedrijven die auto's moeten opladen. Met heel veel zonnepanelen. Ja, en die werken op een hele slimme manier samen. In feite is het koelhuis een soort batterij. Door die is soms een graadje kouder of een graadje minder koud, kan je die energie die je daar juist instopt of niet instopt, kan je benutten voor die andere functies. En dat vraagt wel contracten. En je ziet nu dat het ook verder wordt uitgebreid. Niet deze energy hub, maar de gedachte. Kan je dat ook niet op wijkniveau doen? Kan je dat niet soms ook misschien met een verzorgingshuis doen? Ja. Of met een school en de woningen eromheen. Dus, maar dat is wel, en dat denk ik hebben we wel afgelopen tijd geleerd, die energy hubs. Dat is bijna altijd toch wel maatwerk.
Ja.
En daarmee ook best wel complex. Dus dat is niet iets wat je zo plop even heel makkelijk in een stad overal kan uitrollen. Dat is wel, dat vraagt wel een net even de goede combinatie van partijen die bij elkaar zitten. En dat vraagt ook contracten en samenwerking en daarmee ook vertrouwen.
Ja, precies. Dat is het toverwoord, hè? Samenwerking. Maar dan kom ik ook even terug op de invulling van het mandaat van de overheid. Hè? Want we zeggen aan de ene kant, dat zeg je net zelf ook, van energie is echt een basisvoorziening. Daar zijn we met z'n allen afhankelijk van. Is dat niet een argument om te zeggen van hartstikke leuk dat we allerlei faciliteiten aanbieden. Hè? Maar met heel veel respect voor de persoonlijke ruimte en de persoonlijke afweging om daar wel of niet gebruik van te maken. Of moeten we als overheid zeggen van, luister eens, een laadpaal betekent per definitie dat je meegaat in een collectief contract waarbij je verbindt aan alleen maar laden op momenten dat wij dat collectief, namens de overheid of de netbeheerder of wie dan ook, bepalen dat het nu kan.
Ja.
Dus moet je niet iets meer de persoonlijke vrijheid niet inperken ten behoeve van het collectief belang.
Kijk, ik denk dat het, pak even het voorbeeld van zo'n laadpaal, het is natuurlijk altijd, ik noem wat, ik heb zelf een elektrische auto, mijn vader lag laat in het ziekenhuis. Ik laat altijd op de momenten dat het goedkoop is.
Ja.
Maar toen even niet, want ik wou dat die auto vol was. Dat ik daar snel naartoe wilde kunnen. Dus voor mij moet je altijd wel mensen de mogelijkheid geven als het echt nodig is om ook even op een iets minder. Maar dat zijn uitzonderingen, want dat komt niet zo, gelukkig niet zo heel vaak voor dat mensen zo specifiek.
Maar dat is een beetje het verschil tussen een opt-in en opt-out
regeling. Precies, precies. Dus dat moet je denken. Ja. Maar dat je zorgt dat iedere nieuwe laadpaal stuurbaar is.
Ja.
Sterker nog, ik denk, en ik verwacht dat ook wel, dat binnen een paar jaar iedere nieuwe laadpaal vehicle to grid, hè, dus ook kan terugleveren aan het net.
Ja.
Als we dat kunnen doen, en ik verwacht ook dat auto's, kijk, er zijn nu maar vrij weinig fabrikanten die dat aanbieden, ook dat gaat in een aantal jaren echt veranderen, is mijn stellige overtuiging, omdat het elektrisch autorijden gewoon uiteindelijk veel goedkoper gaat maken. Want de waarde
en de auto van is een batterij wordt een
waarde
buffer
van het,
wordt.
Laden, ontladen is dat je het verschil hebt tussen de stroom op het moment dat de stroom heel schaars is en dat er veel te veel stroom is. Nou, die prijsverschillen zijn gigantisch. En als je dat kan benutten door laden, ontladen, dan voeg je gewoon heel veel waarde toe. En je voegt een buffer toe aan het systeem. Dus mijn overtuiging is, en ik denk ook dat de overheid daar een rol in heeft, standaardiseer dat soort techniek.
Ja.
Ga het of verplichten, of financieel zo aantrekkelijk maken, dat 9 van de 10 mensen het vanzelf gaan gebruiken. En dat laatste is misschien even een smaakverschil. Uiteindelijk is dat wat nodig is.
Ja. Nou ja, dat is inderdaad ook waar het gaat om de invulling van het mandaat van de provincie. Ik bedoel, de provincie Utrecht heeft kiest voor een actief sturende rol. En niet zozeer de faciliterende afwachtende. Hè? Want dat ook in de relatie tot de regionale energiestrategieën bijvoorbeeld.
Ja.
Weet ik dat de provincie Utrecht vrij aanwezig is in het bewaken van de doelen.
Ja.
En het aanpesten van de regio's. Om te zeggen, je moet die doelen wel halen.
Ja, aanpesten.
Aanpesten. Dus
een
beetje goedmoedig aanpesten.
Wel om, faciliteren is niet afwachten hoor. Dat ik vind faciliteren. Eens. We hebben bijvoorbeeld een energiedienstencentrum. We hechten aan wat ook te noemen. Bijvoorbeeld voor het isoleren van woningen. Het is een faciliterend iets, maar waarbij we samen met gemeenten zorgen dat inwoners een heel mooi arrangement aangeboden krijgen. Waarbij ze van, wat is mijn probleem, wat voor oplossingen zijn er, tot aan uiteindelijk de uitvoering en de garantie en de subsidie helemaal ontzorgd worden. En doordat we niet iedere gemeente dat alleen hoeft te doen, maar dat we dat met 25 gemeenten samen doen, kunnen we dat veel beter doen en kunnen we heel goed eigenlijk die woningeigenaar ontzorgen. Dat is faciliteren, maar wel heel belangrijk. Wat ik ook vind, en dat gaat inderdaad over die opwek. Wij hebben natuurlijk in al die restregio's vrijwillig als overheden gezegd, zoveel gaan we bijdragen. Dat hebben we ook laten bekrachtigen door alle onze volksvertegenwoordigers. Gaan we dit doen? Ja, gaan we doen. Ja, dan vind ik, dat geldt ook op andere terreinen, dan moet je dat ook met elkaar gaan leveren. Ja, tenzij je zegt, het is helemaal niet meer nodig. Nou, dat is verre van het geval. We hebben die elektriciteit keihard nodig. Dus dat moeten we echt gaan organiseren. En dan vind ik ook dat een minister, op het moment dat hij ziet dat bepaalde regio's niet leveren, dat hij zegt, jongen, jullie hebben dit afgesproken, wij rekenen erop, wanneer ben je klaar? En die rol hebben wij als provincie, kunnen wij die ook af en toe hebben. Ik merk zelf dat in veel regio's die gesprekken ook onderling plaatsvinden. En ook gemeentes ook elkaar soms aanspreken. En ook veel gemeentes dan ook wel zien, wij moeten zelf iets doen. Maar het vraagt wel elkaar aanspreken. En zeggen, jongens, dit hebben we afgesproken, we gaan dit ook doen. En die rol heb je als provincie dan af en toe ook. En dat leidt ertoe dat er bij ons gelukkig heel veel gemeentes zeggen die, je hebt gelijk en ik ga het oppakken. En daar heb ik soms ook jouw hulp bij nodig, hè, van misschien die grotere broeren die we soms als provincie ook zijn. Ja, en gemeentes waar het dan toch echt onvoldoende van de grond komt. Of als er echt een gat overblijft waarvan iedereen naar elkaar zit te kijken van ik ga het niet doen. Ja, dan is het ook af en toe je rol, ook als provincie, om naar voren te stappen. Zeker op het gebied van windenergie zijn wij ook primair bevoegd gezag. Dus het is duiken als we dan niet die rol zouden pakken.
Streng maar rechtvaardig.
Ja.
Is dat een beetje de houding?
Ja.
Een van de oorzaken, een van de aanleidingen voor stagnatie, hè, want daar zouden we het over hebben, en daar hebben we het ook over, is bestuurlijke angst. Hè, dus de angst voor weerstand. Je ziet het nu ook in de hele AZC-discussie met de spreidingswet, dat gemeenten inderdaad zelf zo'n wettelijke verplichting terugdeinzen, omdat ze eigenlijk gewoon echt gewoon bang zijn en weten dat er heel veel weerstand van de bevolking is. Hoe ver ga je dan inderdaad met dat inzetten van die stok achter de deur? Hè? Is het dan echt een kwestie van, we hebben het afgesproken, het klimaatakkoord, Echter, die zegt ook van, dat is nu een kwestie van doen. Is het inderdaad zeggen we, niet meer zeuren over de doelen, we gaan het echt gewoon met elkaar doen. En we gaan het hebben over hoe we dat gaan doen en niet meer of we het moeten doen.
Ja, die duidelijkheid is cruciaal. Dus wil je daar ook echt niet geen water bij erbij doen. Dat geldt ook inderdaad een asielopvang van spreidingswet. Daar geldt natuurlijk zelf de mechanismen.
Ja.
We hebben als het gaat om huisvesting van statushouders ook gewoon een toezichthoudende rol naar gemeenten. Ja, als gemeentes dat niet doen, dan heb je als op een gegeven moment als provincie toch zeggen, als je uiteindelijk ultimo, gelukkig komt dat heel weinig voor, gaan wij het van je overnemen. Dat gelukkig hoef je daar eigenlijk bijna nooit te komen. Of eigenlijk nooit. Maar toch is die stevigheid in de duidelijkheid, er zijn gewoon heel veel zaken die voor de samenleving als geheel cruciaal zijn, maar soms op een bepaalde locatie echt wel heel naar uitpakken. Ja, en toch heb je met elkaar maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook de ongemakkelijke keuzes zaken een plek te geven.
Ja, maar het gaat toch altijd
daar kan je niet voor terugdeinzen als overheid. Wat wel belangrijk is, en dat proberen wij ook als provincie Utrecht te doen, dat je dat wel op een manier doet. Wij zijn bevoegd gezag voor bijvoorbeeld een aantal windprojecten. Soms trouwens ook op verzoek van gemeentes.
Uh-huh.
Ja, wij hechten heel erg aan dat we daar een heel zorgvuldig participatieproces bij volgen. En dat is niet een panacee waarmee je alle weerstand wegneemt. Verre van dat. Maar het geeft wel inwoners de gelegenheid om hun zorgen en hun aandachtspunten mee te geven. En dat je toch misschien eens gaat kijken van, moet een park niet wat vaker stilstaan bij bepaalde weersomstandigheden? Volgens mensen er heel veel last van hebben. Moeten we misschien toch niet een vogeldetectiesysteem daarop op gaan installeren? Kiezen we misschien toch voor twee wat hogere molens, omdat ze dan net iets verder van woningen kunnen staan, of juist vier wat kleinere, omdat ze dan dat soort afwegingen, dat moet je niet vanuit alleen maar een technische benadering doen, maar ook heel erg in samenspraak met de omgeving. En die vinden wij ook belangrijk, dat ook mensen mee de eigenaars kunnen zijn. En ook, ook de revenue. Hè. Dus je zag natuurlijk in de begintijd dat heel veel windparken ook uiteindelijk werden neergezet door, letterlijk soms trouwens door betaald de Japanse pensioenfondsen. Gunnen we allemaal de Japanners een prachtig pensioen. En toch is het voor een windpark hier in onze provincie beter en eerlijker als de revenue daarvan ook gewoon in de omgeving terechtkomen. Dat is bijvoorbeeld iets waar wij nu wel bij ieder plan waar wij bevoegd gezag voor zijn ook echt voor staan. Dat er komt.
Maar dat is inderdaad ook niet gericht op. Tenminste, ik kan me voorstellen, je kunt als argument gebruiken, zeggen van dat vergroot het draagvlak voor zo'n windpark en dan komt het er eerder. Je kunt ook zeggen van maar dat is een fundamentele maatschappelijke opvatting over hoe wij vinden dat de samenleving georganiseerd moet zijn. Hè?
Ja.
Dus wat coöperaties, energiecoöperaties vaak ook op gebaseerd zijn. Die zeggen van, energietransitie is belangrijk, maar het coöperatieve aspect vinden wij ook heel erg belangrijk.
Ja, dat is ook zo.
Ja.
Nee, dat klopt ook. En ik denk dat is ook, als je kijkt naar die windprojecten, dat doen we dat. We willen ook op de warmtetransitie. Je hebt natuurlijk warmtenetten in wijken die soms, dat is vaak iets kleinschalig, hè, dat er bijvoorbeeld met warmtegemeenschappen, dat mensen met elkaar gaan zeggen, wij in onze buurt, wij gaan dit gewoon regelen. Dan vind ik als overheid moet je dat volop ondersteunen en zorgen dat ook die projecten echt van de grond kunnen komen. En tegelijk heb je soms ook een wijk met een grotere bron en een warmtenet voor 5000 woningen. Ja, wat uiteindelijk dan ook door een tegenwoordig publiek warmtebedrijf georganiseerd wordt. Hè. Maar uiteindelijk ook wel dan toch publieke partijen die daar dan het roer vast hebben. Ja, en dat ook, die kunnen prima naast elkaar bestaan.
Mm-hmm.
Dus, maar het ondersteunen ook van die initiatieven van onderop. Ja, wij hebben ook de afgelopen 7 jaar ook onze hele ondersteuningsstructuur voor energiecorporaties enorm opgeschroefd. Het was heel beperkt, moet ik bekennen, 7 jaar geleden toen ik begon. En nu hebben we daar, we hebben een koepel, hè, Energie van Utrecht. We hebben op allerlei terreinen ook ondersteuning van de corporaties, van energiegemeenschappen, warmtegemeenschappen, om de projecten die zij uitvoeren, om ook ondersteuning van medewerkers of vrijwilligers, of om die ook vorm te kunnen geven.
Maar dan zijn we weer terug bij dat spanningsveld tussen die kortere en de langere termijn. Hè? Want de weg via de gemeenschapsvorming en helpen van onderaf projecten te doen en met lokaal eigendom inderdaad verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen energievoorziening, voor de eigen energiesysteem, heeft vaak een veel langere aanlooptijd en een veel langere ontwikkelingstijd nodig dan zeggen van, daar hebben we geen tijd voor. We moeten nu aan de slag, want die energietransitie, die doelen die we hebben afgesproken, die moeten gehaald worden. Hoe zie je dat ervaar je dat spanningsveld?
Ik weet niet of dat nou een lange. Ik denk dat het is belangrijk dat je een goede initiatiefnemer hebt. Mm. Het is wel, dat merk ik bij onze windprojecten, daar hechten wij heel erg aan lokaal eigendom. En op de ene plek heb je een hartstikke goede energiecorporatie dat ze ook kan oppakken. Met de andere, is die er nog niet en moet dat wel georganiseerd worden. Dus in die zin klopt het dat wel een extra stap kan zijn. Tegelijkertijd ook echt grote projecten. Toch weer, neem ze een groot hoogspanningsstation. Tennet, dat is geen kleine jongen, dat is een heel groot bedrijf. Gaat dat dan sneller en makkelijker? Ik waag te betwijfelen. Ook dat zijn gewoon hele complexe projecten. We hebben een hele andere dynamiek. En ook die hebben we nodig. Hè? Want dat
zeker,
ook zo'n energiecorporatie, omdat windpark met lokaal eigendom en gebiedsfonds en revenue lokaal teruglaat. Om dat te kunnen bouwen, heb je uiteindelijk een netaansluiting nodig op een hoogspanningsstation van de netbeheerder. Ja, je kan het ook lokaal voor een deel benutten, maar uiteindelijk hebben we ook dat elektriciteitsnet echt keihard met elkaar nodig.
Nee, dat hebben we ook nodig. Maar er is natuurlijk een zekere gelaagdheid. Hè? Je hebt het landelijk en regionale elektriciteitsnet. Dat moet zwaarder. De verbindingen naar de gemeente en naar de bedrijventerreinen moet allemaal zwaarder. Voor woningbouw hebben we aansluitingen nodig. Ja. En tegelijkertijd zie je ook de groeiende gewaarwording dat elke wijk weer een ander profiel heeft, hè, en dat er allerlei mogelijkheden zijn om door energiedelen beter benutten.
Precies.
En door onderlinge samenwerking en opslag en dergelijke ook lokaal oplossingen te realiseren.
Ja.
Maar nogmaals, dat heeft vaak, al is het maar vanwege de capaciteit bij de begeleidende organisaties, eigenlijk een veel langere ontstaanstijd nodig.
Ja.
Je ziet nu inderdaad dat ook netbeheerders zeggen van, joh, we hebben een wijkaanpak nodig. En dat is niet een kwestie van, die wijk is nu aan de beurt en we rollen een zwaarder netwerk uit. Maar we gaan ook kijken naar, wat kan er lokaal beter georganiseerd worden? Hè? Hoe zijn die wijken georganiseerd? Hoeveel zonnepanelen liggen daar? Maken we hier de goede keuzes? En wat zijn de mogelijkheden in de wijk zelf? Maar dat vraagt dus inderdaad ook een acceptatie van diversiteit. Hè? Dat de ene wijk een andere oplossing kiest dan een andere wijk. Hè?
Ja.
Of kiest dat ook in overleg met de netbeheerder en de gemeente tot een andere oplossing leidt dan one size fits all.
Ja, en dat vraagt denk ik ook, dan kom je bijvoorbeeld weer bij die warmteprogramma's.
Ja.
We zitten volgens mij nu wel op een punt dat we een aantal belangrijke keuzes wel moeten gaan maken. Hè.
Ja.
Dus het kan, als ik kijk naar de warmteplannen van gemeentes, zeg 2-3 jaar geleden, er waren ontzettend veel wijken waar eigenlijk nog stond PM. We weten het nog niet.
Mm-hmm.
En dat kan, maar op een gegeven moment moet je wel met elkaar toch die keuze gaan maken. Zeg dat geldt voor een bedrijf. Ga je op een gegeven moment op elektriciteit of ga je op waterstof?
Ja.
Of ga je verhuizen? Ja. Dat kan soms een geluk nog lukken. Ja. En die keuzes, die kan je niet... Want je moet wel het systeem gaan bouwen. We hebben net, denk ik, terecht over dat heel veel uitvoering echt tijd nodig heeft.
Ja.
En een netbeheerder of een aanleg van een waterstofbackbone. Ja, dat moet je wel komende jaren met elkaar gaan plannen. En dat zijn systeemkeuzes die heel bepalend zijn voor wat daarna wel en niet kan. Als je warmtenet ergens wel of niet gaat doen. Ja, als je nu zegt, joh, we gaan dat hier met een warmtenet doen. En je zegt van 5 jaar, dat is een grote wijk, toch niet. Ja, dan kan dat heel spannend worden qua elektriciteitsvoorziening.
Maar nu wordt het heel spannend om beslissingen te nemen, omdat we zoveel onzekerheden nog hebben. Hè? Dus die wijken staan niet op PM, omdat ze zeggen, ja, we hebben er nog geen zin in om over na te denken. Nee. We weten gewoon nog niet wat beter is daar.
Nee.
Ook omdat wat in de ene wijk gebeurt ook repercussies heeft voor wat er in de wijk daarnaast gebeurt.
Ja.
Dus die complexiteit van dat systeem.
Ja.
En in die onzekerheden besluiten nemen zekerheden bieden, dat is het lastigste.
En dat is wel wat we natuurlijk zien, dat we heel erg begonnen met bijvoorbeeld een rest, zou zeggen, hoeveel ga je overal opwekken, elektriciteit. Ja. En dat je nu steeds meer ziet, en dat is die integrale energieplanologie, zoals we het dan noemen, of de integrale programmering, dat je heel erg gaat kijken, niet alleen maar van... Wat doe je op het gebied van warmte? Wat doe je op het gebied van opwek? Wat doe je op het gebied van bedrijven en industrie? En hoe ziet die infra eruit? Maar dat je dat echt in samenhang gaat bekijken. Dus je echt te kijken, oké, we zien hier een hartstikke grote geothermiebron. Dus dit gaat gewoon op met warmtenetten. Punt. En er zijn ook wijken waar het onduidelijker is.
Ja.
En soms kan je misschien zeggen, joh, we gaan zo'n keuze nog 5 of 10 jaar vooruitschuiven. Maar in heel veel gevallen zou je toch nu moeten zeggen, joh, en dit is het voorland. En als dat later anders wordt, dat betekent wel pas dat je 10 jaar later aan de beurt bent. En dat is dan ook wel een beetje de consequentie.
Maar nu zie je inderdaad dat soort beslissingen inderdaad worden opgeschort of niet worden genomen. Omdat ze zeggen, nou, geothermie, potentie hier. Maar een marktpartij die dat gaat ontwikkelen, die wil dubbele cijfers in het rendement. Die wil allerlei zekerheden. Die wil voor 30 jaar inderdaad ook een afnamezekerheid. Die vraagt zekerheden die je misschien op dit moment niet kunt bieden. En is dat dan per definitie maar de overheid die zekerheden dan maar die risico's moet gaan dragen? Of zeg je van, nou ja, dan gaan we het op een andere manier ontwikkelen. Ja. Dan doen we het niet met de marktpartij, maar dan gaan we het zelf doen.
Voor warmte zie je dat nu natuurlijk. Hè? Met die wet collectieve warmte, dat publieke partijen daar in meerderheid ook eigenaar moeten worden van die warmtebedrijven. Dus dat, en je ziet daarmee, en dat zijn denk ik wel ook de systeem, een randvoorwaarde die we met elkaar moeten organiseren. Zijn bijvoorbeeld met die warmtebedrijven zijn cruciaal. We zijn in onze provincie, dat geldt in heel veel andere provincies, bezig om publiek warmtebedrijf op te richten. U-warmte wordt dat. Dat doen we samen met netbeheerder. Dus een dochter van Stedin.
Ja.
Net verder. En samen met de Nationaal Deelneming Warmte. Onder EBN valt dat. Samen gaan we zo bedrijven oprichten om te zorgen dat op het moment dat een gemeente een warmtebedrijf wil ontwikkelen, dat er ook een publieke partij is die dat kan. En die inderdaad niet zegt, joh, ik heb hier 20% rendement per jaar nodig, maar die ook met een wat bescheidener rendement genoegen kan.
Die dus ook kijkt naar waardering geeft aan de maatschappelijk rendement, aan het immateriële rendement. Ja.
En tegelijk zie je ook, en dat is denk ik het waarom we ook die Rijksoverheid zo keihard nodig hebben, om warmtenetten echt concurrerend te laten zijn, moet je ook kijken van door wie worden die kosten betaald. Het is natuurlijk altijd nog best wel krom dat warmtepompen, op het moment dat ik die kies, dat de extra kosten voor het elektriciteitsnet door iedereen in Nederland wordt betaald.
Ja.
En op het moment dat je voor een warmtenet kiest, dan zijn het alleen de gebruikers die het warmtenet die de infrastructuur betalen. Nou, je ziet nu al een beweging, hè, dat op het moment dat hele zwaardere gebruik van elektriciteit ook meer voor hun uitsluiting moeten gaan betalen. Nou, ik denk dat soort mechanismen echt wel nodig zijn. Ook om te zorgen dat warmtenetten ook echt concurrerend kunnen gaan worden.
Ja.
En dat is wel voor de komende jaren. Hoe zorgen we dat er toch onrendabele toppen, die er best nog bij een aantal warmte, bij veel warmtenetten zijn, dat die toch weggenomen worden. Te zorgen dat die ontwikkeling echt op... Dat vind ik wel een zorg, hoor. Warmtenetten zijn op veel plekken echt nodig. Ook vanuit het oogpunt van een betaalbaar elektriciteitsnet. Maar we zitten wel een beetje op een drempel om dat echt op stoom te krijgen. En dat is een best een hoge drempel. En ik denk dat er een heel aantal nou ja, vanuit Rijkszijde zaken zijn gebeurd met zo'n wet collectieve warmte, met ook de mogelijkheden die gemeentes krijgen, die ook echt aan benut moeten gaan worden. Maar zeker die financiële kant, ja, daar, en dat wordt gelukkig ook wel erkend, ook volgens mij in een recente Kamerbrief weer, maar is echt wel wat nodig nog.
Ja. Ja, zit jij op de goede plek als gedeputeerde? Of zou je liever op een andere plek zitten als je aan de goede touwtjes wil kunnen trekken?
Nou, nee, ik vind de provincie is een waanzinnig interessante plek als het gaat om energietransitie op dit moment. Omdat je, en zeker ook nog in mijn geval in de combinatie met mijn rol binnen het IPO, waar je natuurlijk heel erg ook over die systeemkeuzes en wat hebben wij als decentrale overheden van het Rijk, van de ministeries nodig, hè, toch die randvoorwaarden waar we het nu over hebben om die stagnatie weer te doorbreken, om versnelling te krijgen. Om ook die dingen toe te voegen waar we nu tegenaan lopen. Dus die stuurbaarheid van systemen, nou, die onrendabele toppen voor warmtenetten. De duidelijkheid over welke opwek hebben we komende tijd nodig. Nou, al dat soort keuzes. En tegelijkertijd ja, ook gewoon de realisatie met de voeten in de modder nu. Want het is natuurlijk heel veilig en prettig om over doelen voor 2040 en 2050 te praten. Maar om ze nu te gaan realiseren en daar voor een zaal te gaan staan met inwoners die hartstikke boos zijn om te zeggen, wat willen dat de hoogspanningsstationen of die windmolenparkje, zoek maar een andere plek. Dat is niet altijd leuk, maar het is natuurlijk wel keihard nodig. Dus in die zin vind ik de combinatie van rollen buitengewoon boeiend.
De combinatie van rollen, ja, dat is precies de vraag die ik eigenlijk wilde stellen. Want partijen die blijven volhouden dat hun rol is, hè, vanuit het verleden. Dat kan zijn voordelen hebben, maar ik hoor tussen in jouw pleidooi eigenlijk ook wel van, kom juist uit die rolvastheid. Hè? Dus zoek elkaar veel meer op. Hè? Ga inderdaad op een andere manier met elkaar samenwerken.
Ja, dat is wel wat je bij netcongressen natuurlijk ziet. Dat op het moment dat iedereen alleen maar zegt, ja, maar ik ben hier niet van, dan gebeuren een aantal dingen die keihard nodig hebben. Flexvermogen bijvoorbeeld in het systeem. En netbeheerder kan zeggen, joh, ik ga over het net. Dus ik ga, ben jij gek? Ik ga niet die flexvermogen doen. Wij als overheden kunnen ook zeggen, ja, joh, wij zijn geen energieproducenten. Dus we zoeken het uit, laat iemand anders het maar doen. Ja, eind van het liedje is dat er niks komt en dat je dus nog verder in de modder zakt. Dus het is cruciaal dat je af en toe ook met elkaar juist gaat kijken, joh, dit is gewoon nodig en we gaan het met elkaar regelen. En dat je heb je heel vaak ook wel weer marktpartijen nodig, maar dat je ook wel de initiatief en de randvoorwaarden. Nou, dus wij zijn bijvoorbeeld in onze provincie, gaan we nu ook, als het gaat om flexvermogen, echt een grootschalige aanpak om steeds meer flexvermogen te gaan realiseren. Omdat we zien dat op de korte termijn dat nodig is. Ja, dat kunnen we zeggen, ja, daar zijn we niet van. Ja, maar het is keihard nodig. Dus soms moet je als overheid ook met elkaar wel de handschoen oppakken.
Maar de bereidheid om je traditionele rol op te rekken, los te laten, bijvoorbeeld bij netbeheerders, maar ook bij overheden en ook bij andere marktpartijen. Dat heeft heel veel te maken met de organisatiecultuur en het leiderschap binnen dat soort organisaties. Ja. Ja. Zie jij dat die organisatieculturen snel genoeg, zeg maar, zich ontwikkelen in de goede richting? Op een schaal van 0 tot 10, hè?
Wat voor cijfer? Genoeg, snel genoeg, maar je ziet wel. Nou, wat ik vond interessante vind is in onze, we hadden deze week een provinciale statenvergadering, daar lag een motie voor over een eigen grondbedrijf, eigenlijk grond. Dat je zegt, we gaan veel actiever grondbeleid voeren. Dus iets wat lange tijd toch een taboe is en wat nu heel breed, links tot rechts, toch gesteund wordt. Van, ja, laten we dat gaan onderzoeken, want misschien is dat toch wel verstandig. Dus dat, ik zie wel dat die cultuur en het belang van ook regie en ook nieuwe rollen. Ja, dat is wel, je ziet dat wel toch wel kantelen.
Maar laten we dat even als voorbeeld gebruiken. Wat zou het voordeel zijn van een eigen grondbeleid?
Nou, dat je bijvoorbeeld, kijk, hebben een grote opgave in het landelijk gebied. Mm-hmm. Rond stikstof, rond de landbouw, rond natuur. En bijvoorbeeld ook, nou ja, zoeklocaties voor hoogspanningsstation. Dat je veel eerder ook kan zorgen dat, ja, ook niet alleen die puzzel ruimtelijk in regelgeving, maar ook gewoon in eigendom van gronden. Op het moment dat je natuurlijk bepaalde gronden nodig hebt voor een hoogspanningsstation en ze zijn niet beschikbaar, ja, dan wordt het een stuk ingewikkelder om dingen op de goede plek te realiseren. Dus dat je daar als overheid iets meer een rol pakt. En je ziet best een aantal gemeentes die dat ook al veel langer doen. Heel aantal hebben zich nu op een gegeven moment ook vanuit teruggetrokken. En dit is weer een beetje een tegenbeweging. Ja. Als je dat helemaal bij de markt neerlegt, dan maak je ook wel heel erg afhankelijk worden. Soms dingen ook, betaal je ook altijd de hoofdprijs als overheid als je dingen voor elkaar wil krijgen. Ja, dus daar weer een iets actieve rol. Ik zie dat wel kantelt. En, Dus je vraag was, is hier dan leiderschap? Gaat dat snel genoeg? Nou, ik zie wel dat daar een beweging gaande is. Ook nieuwe oplossingen, flexvermogen. Dat is best een spannende. Dat gaat soms ook bijvoorbeeld over zo'n gasgestookte WKK... die dan misschien 5%, 10% van het jaar aanspringt... omdat het dan even nodig is. En heel veel verduurzaming mogelijk maakt. Dus ik vind hem zelf heel verdedigbaar. En het is ook... je moet wel nadenken, hoe is dat ding... hoe gaan we dit over 10, 15 jaar doen... als het elektriciteit net echt CO2-neutraal moet worden? Hebben we dan iets erachter? Maar ook dat soort oplossingen, dat soort flexoplossingen... Ja, die hebben we gewoon nu nodig. Dus we moeten ook niet dan
daarvoor terugduinzen. De haalbaarheid wordt nu vaak afgewogen op projectniveau, op objectniveau, hè? Mm-hmm. Er wordt de business case gemaakt. Zeg van ja, hij draait maar 5-10% per jaar. En daar worden hele dure kilo. Maar op het moment dat je het op systeemniveau met elkaar bepaalt. Maar dat vraagt dus inderdaad ook weer dat gedeelde eigenaarschap. Ja. Hè? Net als bij circulaire economie. Ja. Als je niet de keten bij elkaar aan tafel brengt. Je kunt het niet met individuele spelers oplossen.
Precies. Nou, en dat zijn weer die randvoorwaarden. Dus ik denk bijvoorbeeld capaciteitsmanagement. Of capaciteitsmarkt. Van hoe ga je als overheid zorgen dat dat soort pieken. Dat er partijen zijn die gaan opvullen en opvangen. Dat zijn hele dure kilowatturen.
Ja.
Maar ze zijn keihard, ze zijn cruciaal.
Ja, ja, dat
je moet zorgen
het,
dat die er komen. En, dat, en ik merk dat dat zijn dus echt nieuwe vraagstukken die nieuwe oplossingen vragen. En dat vind ik wel goed dat wel steeds meer nu ook dat soort systeembenodigdheden geïdentificeerd worden. En ook wel, bijna alle provincies zijn er bezig om een warmtebedrijf op te richten. Als je even 10 jaar geleden had gezegd, joh, ben je gek geworden? Wij gaan er geen warmtebedrijf. Daar zijn wij niet van, hoor. En alle provincies bijna doen het nu. Ja, dat is dat.
Maar is dat tegen heug en meug? Of omdat het echt een visie is op een soort een herwaardering van de publieke rol van de energievoorziening?
Dat zal meer een persoonlijke beleving zijn. Maar krijgt wel voldoende draagvlak. Dat al die bestuurders en parlementen zeggen: joh, dit is een goed idee, dit hebben we nodig. Dus dat is niet alleen maar tegen heug en meug, want dan haalt het eindstreep niet.
Nee. Zie jij de ontwikkelingen naar meer een geïntegreerde benadering, integrerende samenwerking, die rolverschuivingen die er plaatsvinden om beter met elkaar samen te werken? Zie je die ook gedragen worden in de politiek?
Jawel. Tegelijk wordt het daarmee dingen wel wat ongrijpbaarder. Mm-hmm. En ik vind hem zelf ook... kijk, je hebt toch even... Je hebt die resttafels, restregio's... en allebei is nodig. Het is heel belangrijk dat zo'n integrale benadering... En zeker voor de middellange en lange termijn dingen in samenhang bekijkt... En tegelijkertijd moet dat niet een alibi worden om gewoon de dingen die je vandaag kan doen, die soms ook misschien iets minder integraal zijn, maar wel keihard nodig om te doen.
Nee, natuurlijk.
Te zeggen, maar we gaan pas iets met een warmteplan hier doen als we het hele integrale... Soms kan je prima al dingen nu doen. Je kan de isolatie aanpakken, kan je gewoon nu uitrollen. Als je ziet dat hier een windmolenpark nodig is, zet hem nu gewoon neer. Maar ik zie de tendens naar en de neiging ook wel van we gaan meer die samenhang opzoeken, zeker. Ja, dat zie ik wel. Tegelijkertijd voor de politiek worden dingen daarmee wel soms wat ongrijpbaar. Want je kan dan een visie vaststellen, maar uiteindelijk moet er ook gewoon een project gerealiseerd worden.
Maar de verbinding daartussen, ik loop al een tijdje rond in de energiewereld, maar ik al die tijd hoor ik van we hebben behoefte aan een narratief. Dat is wel van we hebben behoefte aan een verhaal. Waarin ook een lonkend perspectief wordt geboden. Ook aan de mensen die er niet dagelijks mee te maken hebben. Die begrijpen van dit is waarom we het doen. En dit is wat er gaat gebeuren. Maar vooral ook, dit is hoe het eruit gaat zien. En waarom het er beter van wordt.
Ja.
Heb jij het idee dat narratief ergens in de lucht hangt en gepakt kan worden?
Dat is nog steeds een heel belangrijke drijfveer, wat mij betreft. Natuurlijk gewoon met de klimaataanpak. We zeggen dat is gewoon keihard nodig. En daarvoor moeten we echt naar een andere energievoorziening toe. Ook gekoppeld aan dingen als luchtkwaliteit. Die daar natuurlijk ook een heel andere schaalgrootte natuurlijk ook mee samenhangen. Wat je nu steeds meer ziet, is natuurlijk gewoon energiezekerheid. maar ook weerbaarheid. Ook als samenleving minder afhankelijkheid, afhankelijk zijn van buitenlandse mogelijkheden, import en alle prijsschommelingen en pieken die daarbij horen. Dat wordt steeds belangrijk. Dus het narratief is in die zin denk ik wel aan het, misschien wat aan het kantelen of aan het verrijken. Waarbij ik zelf wel denk, de zomer waar we nu in zitten is denk ik een duwt ons wel weer heel erg met neus op de feiten dat we die klimaatverandering gewoon razend serieus moeten nemen en ons echt voor moeten blijven inzetten om dat toch zoveel mogelijk te kantelen. Dat zijn we echt aan volgende generaties keihard verplicht. En tegelijk is gewoon een weerbare energievoorziening, een betaalbare energievoorziening, hè, met minder van de enorme prijsschommelingen. Ja, dat is iets wat ook in het verschiet ligt. En denk ik over ook heel veel mensen aanspreekt en belangrijk is. Dus dat kan ook nog heel mooi samengaan. Dus ik denk dat is wel in die zin het verhaal, hè, dus wat het narratief is, die zin wel aan het veranderen en verrijken. En dat komt denk ik ook wel heel erg samen met lokaal eigenaarschap, dingen samen doen, dingen wat meer in eigen hand, zelf ook de opbrengsten van iets krijgen. Ja, en dan misschien ook dus ongemak of overlast die dat soms ook met zich meebrengt. Ja, dan staat er dan in één keer zo'n batterijpakket in je buurt. Ja, oké, maar ik pluk er ook de vruchten van. Dus prima. Ik denk dat dat wel ook onderdeel is van het verhaal. En dat dat ook wel helpt om de volgende stap te maken met elkaar.
Dat klinkt als een lonkend perspectief inderdaad. Ja. Huip, ik ga je bedanken voor dit mooie gesprek. Fijn dat je er was en heel veel succes met het harde werk bij de provincie en ook daarbuiten. Ik dank ook de luisteraars en ik wijs erop dat alle afleveringen van Leo in Gesprek te beluisteren zijn via Spotify of Apple, de podcastplatforms, of via de website van Platform Leo en daar vind je ook meer informatie over ons netwerk, over Platform Leo. En na de zomer zijn wij terug met nieuwe afleveringen van Leo in Gesprek. Dankjewel.